Vanochtend Openbaring 12. Een indrukwekkend teken in de hemel. Fritsje gaat dat met ons lezen. Laten we samen luisteren.
Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleept hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechten ze niet aan het leven. Daarom juich hemel en jullie die daar wonen. Maar wee de aarde en de zee, de duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de 2 vleugels van een grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en 2 tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Tot zover de schriftlezing.
Geliefde mensen, broers en zussen, ik denk niet dat het je ontgaan is dat het bijna Halloween is. Volgens mij wordt het elk jaar ietsje groter. Ik was gisteren op een verjaardag en daar in de straat was een huis dusdanig aangekleed dat het wel kerst leek. Tenminste dan in een Halloween stemming natuurlijk. Maar met zoveel licht en draken en spinnenwebben en skeletten. Alle lantaarnpalen waren ook met soort rood papier omhuld, waardoor de straat ook een beetje een soort grimmige sfeer kreeg. Mocht je het zijn ontgaan, dan zal het je ongetwijfeld vanaf nu opvallen. Halloween is natuurlijk niet alleen maar een manier voor ondernemers om gewoon wat geld te verdienen, want er kan dan wat extra snoep of andere dingen verkocht worden. Maar ik denk ook dat het voor ons mensen een manier is om als het ware om te gaan met de dreiging die we ergens wel voelen in deze wereld, maar die nooit zo nadrukkelijk als het ware in het midden staat. En met Halloween kan dat als het ware even. Het kwaad staat even centraal, de dreiging, de engheid. En ik denk dat het een manier is om daar als het ware mee om te gaan. Want het is toch wel bijzonder. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om het goede te doen? Heb je dat wel eens afgevraagd? Natuurlijk, heel vaak lukt het wel. Maar waarom lukt het ook zo vaak niet? Voor mijzelf is de chocoladereep altijd een beetje een soort van kleinbeeld daarvan. Veel mensen herkennen dat en ik zeg het ook wel eens op categorisatie als het gaat over, ja, wat is dat nou eigenlijk, het kwaad? Hoe trekt dat nou eigenlijk aan je? Een chocoladereep die op de aanrecht ligt en waarvan je denkt, ik neem een stukje. En je neemt dat stukje en je loopt naar de kamer en je duikt misschien in je boek of in je film. En je neemt jezelf voor, ik neem één stukje, maar na een tijdje neem je toch nog een stukje en op een of andere manier nog een stukje en nog een stukje en aan het einde van de avond of misschien wel na een kwartier, ik weet niet precies hoe je in elkaar zit, is de chocoladereep op en ligt alleen die lege wikkel er nog. En je denkt, hoe kan dat nou? Ik had mezelf toch echt voorgenomen om dat echt niet te doen. Eén stukje, oké, misschien twee, maar meer niet. Nou, die chocoladereep is natuurlijk maar iets heel kleins. Is dat nou zo kwaad, zo schuldig? Misschien wel helemaal niet, maar dat hele kleine staat voor wat er ook heel vaak in het grotere gebeurt. Je neemt jezelf echt voor om niet dat vervelende woord te zeggen tegen diegene en toch vloept het er op een of andere manier uit. Je neemt jezelf echt voor om niet boos te worden en toch gebeurt het. Je neemt jezelf echt voor om aan diegene te denken en toch vergeet je het. Enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Herkenbaar? Je probeert het wel en toch breekt het je iedere keer weer bij de vingers af, bij de handen af. Wie of wat trekt er dan eigenlijk aan ons? Nou, daar gaat Openbaring 12 over. Openbaring 12 is een heel bijzonder hoofdstuk. Het is alsof je midden in een bijzonder boek bent terechtgekomen of misschien wel in een fantasy-serie. Het gaat over een draak die achter een vrouw aankomt en een rivier van water uitspuwt. Over de aarde die dat weer opslokt. Nou, er zit een rijkdom aan beelden en symboliek in. En ik zal nu alvast maar zeggen, ik krijg nooit al die symboliek en al die beelden die daar worden opgeroepen behandeld in één preek. Dat lukt niet. Dus ik ga een specifieke invalshoek pakken. En als je zegt, nou ja, ik was toch nog wel daar nieuwsgierig naar of wat betekent dit nou? Stuur me even een mailtje of schiet me even aan. Hè? Maar dat kan niet allemaal in één preek. Het centrum van Openbaring, misschien weet je nog, is om christenen te bemoedigen, de christelijke gemeenten in Azië, die kleine christelijke groepjes die onder druk staan van de Joodse meerderheid daar en ook de Romeinse regering. Zij staan onder druk en zij vragen zich af, hoe kan het eigenlijk? Jezus is toch opgestaan? Jezus is toch Heer en niet de keizer? Hoe kan het dan dat er zo weinig verandering is in ons leven? Waarom komt dan al dat lijden ons leven in? Waarom is er zoveel moeilijkheden? Hoe kan het nou? Nou, Openbaring 12 begint met te zeggen, er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. In het Grieks staat er een megateken. Hier gebeurt iets mega's. Daarmee wil dit woord zeggen, het is belangrijk. Het is een belangrijk teken. Let goed op. Hier wordt iets gezegd waar je goed naar moet luisteren. De kwade machten roeren zich. En die kwade machten die zitten achter een vrouw aan. Nou, wie die kwade machten zijn, dat komt eigenlijk wel aan bod. Dat wordt ronduit gezegd. Hè. Dat is de Satan, dat is de duivel, dat is de slang van weleer. Maar wie is die vrouw nou eigenlijk precies? Wie wordt er nou eigenlijk achterna gezeten? Nou, daar gaat het vanochtend over. Wie wordt er nou eigenlijk achterna gezeten? Als eerste, de hele mensheid. Want, wordt erbij gezegd, deze draak is de slang van weleer. De slang van weleer. En daar hoor je als beetje geoefende bijbellezer direct ook het paradijsverhaal in terug. Want deze draak levert strijd met het nageslacht van de vrouw, zegt Openbaring 12 vers 17. En dat woord nageslacht, daar staat ook wel het zaad van de vrouw. Hij levert strijd met het zaad van de vrouw. En dat doet ook denken aan dat paradijsverhaal. Immers in Genesis 3 vers 15 wordt er gezegd, als Adam en Eva in zonde zijn gevallen, dan zegt God tegen de slang die daarvoor gezorgd heeft, die hen daartoe verleid heeft, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht, en opnieuw, daar komt dus het woord zaad naar voren, tussen jouw zaad en haar zaad. Zij verbrijzelen je kop en jij bijt hen in de hiel. Vijandschap is er gesticht tussen de slang en het zaad van de vrouw. En dat is precies wat je hier ook ziet gebeuren. De slang zal verslagen worden door het nageslacht van de vrouw. En daarom is hij woedend op deze vrouw. Hij is woedend op Eva. Satan komt achter haar aan. Zelfs als ze, als ze het paradijs moet uitvluchten en in de woestijn schuilt. Nou, dat is een beeld als het ware voor de hele mensheid. Waar de draak, waar de Satan achteraan zit. Alle kinderen van Eva worden vervolgd. Ze zijn de woestijn ingedreven, het paradijs uit. En de draak komt achter hen aan. Dat wilde ik allereerst zeggen, omdat de duivel anders een soort, ja, wat zal ik zeggen, een aangelegenheid wordt voor gelovigen. Maar dat wil de Bijbel nou juist ontkrachten. De duivel is op deze hele mensheid aan het inbeuken. De duivel is geen voorrecht voor gelovigen. Ieder kind van Eva wordt achterna gezeten. Ieder kind van Eva, elk mens, heeft ook de hartenklop van dat paradijs. De hartenklop van het paradijs waar het goed was. Waarin dat refrein steeds klonk, wat God zei toen hij het maakte. Het was goed, het was goed, het was goed. Ieder mens heeft de hartenklop. Het was ooit goed. Ik ben niet bedoeld voor deze wereld waarin onvrede is, waarin haat is, waarin oorlog is, waarin conflicten zijn. Ik ben gemaakt voor een wereld waarin het goed was. Maar de Satan trekt aan mij. En die Satan is sterk. De draak wordt hier voorgesteld met een leger. Hij heeft hulptroepen. En hij is behoorlijk sterk. Waar wij onder de indruk zijn van een neushoorn met één hoorn. Of misschien onder de indruk zijn van een triceratops, zo'n grote dino die wel 3 horens heeft. Heeft deze draak 10 horens. Wat een stootkracht. Hij wordt dus voorgesteld als een enorm sterke macht. Met vele koppen. Want het goede kent maar 1 gezicht. Iedereen herkent het goede direct. Maar het kwaad kent vele gezichten. Dat duikt op allerlei verschillende manieren op. Alle gelukkige gezinnen zijn gelukkig op dezelfde manier. Maar alle ongelukkige gezinnen zijn ongelukkig op hun eigen manier. Beroemde openingszin uit het boek Anna Karenina. Het kwaad kent vele gezichten en duikt iedere keer weer op een andere manier op. Maar het enige wat deze draak, wat de Satan wil, is vernietiging. Op welke manier dan ook. 1/3 van de sterren wordt vernietigd door zijn slaap. Door zijn staart, sorry. Niet door zijn slaap. Zijn staart vernietigt 1/3 van de sterren. Wat een macht, wat een kracht heeft deze draak. Ja, dat is een reality check, zal ik maar zeggen. Want er is veel positief denken in onze wereld. En begrijp me goed, daar ben ik blij mee als het gaat over kijk naar het goede. Wees dankbaar voor wat er wel is in plaats van te mopperen op wat er niet is. Maar er is ook een soort religie wat positivisme wordt genoemd. Een manier van denken waarbij je eigenlijk altijd van het positieve uitgaat. En wat als soort ja, strijdkreet heeft, een probleem waarvoor geen oplossing bestaat, is geen probleem. Ja, dat is zo positief dat het naïef wordt. Het goede is niet zo maakbaar. Wij rekenen niet zomaar af met het kwaad. Dan heb je het kwaad niet goed genoeg in de ogen gekeken. Dan heb je niet gezien hoe diep conflicten zitten en hoe ze toch iedere keer weer om zich heen grijpen. Ondanks dat we onszelf iedere keer voornemen om het goede te doen. En misschien heb je jezelf dan ook nog niet helemaal goed in de ogen gekeken. Want de Satan trekt ook aan jou. En hij is sterk. Tegelijkertijd wil Openbaring 12 ons niet wanhopig maken. God zorgt nog steeds voor zijn mensen. Deze draak vernietigt 1/3 van de sterren. Maar dat is dus maar 1/3. 2/3 blijft overeind. En hij krijgt het kind waar hij op zit te wachten. De vrouw wil dat kind baren, staat op het punt om dat kind te baren. En de draak wil dat kind pakken, maar hij krijgt het niet te pakken. Zoals staat in Openbaring 12 vers 6, de vrouw vluchtte naar de woestijn. God had een plaats voor haar gereed gemaakt. God blijft zorgen voor zijn schepping. Ook als de Satan aanvalt en trekt en op haar inbeukt. God maakt een plek voor deze vrouw in de woestijn inderdaad. In de woestijn, waar het niet meer is zoals in die tuin. Maar in de Bijbel is de woestijn altijd de plek van Gods zorg. Daar is het moeilijk, daar is er weinig, daar zijn ontberingen, maar God zorgt in de woestijn. God geeft water, God geeft brood, God geeft vlees in de woestijn. En dat is dus ook een reality check als het gaat om dat negatieve denken. Dat hoor ik ook wel eens en ook wel eens onder christenen. De wereld is gek geworden, er is niks goeds meer te vinden. Deze wereld stort zich naar de afgrond en meer van dat soort teksten. Dat is niet waar. Natuurlijk komt er een moment een einde aan deze wereld. Maar laten we niet doen alsof al het goede uit deze wereld verdwenen is. God blijft zorgen. Er zijn nog steeds heel veel goede dingen. Zelfs op het slagveld. Er is een vader in Gaza die bovenop zijn zoon is gaan liggen en zo zijn leven gered heeft. En de Joodse Noy Katzman, die zei op de begrafenis van zijn broer, Chaim, gebruik onze doden en onze pijn niet om andere mensen en andere families doden en pijn te bezorgen. Ondanks dat de duivel dus tekeer gaat, gaat deze wereld niet ten onder, want God zorgt voor haar. Achterna gezeten. Wie wordt er achterna gezeten? Het volk Israël. Want deze vrouw staat beeld voor het volk Israël. Nee, voor Eva toch, zei je net. Ja, ook voor Eva, maar ook voor Israël. Het is als het ware een diamant die je steeds een beetje draait en dan wat anders ziet. Ook het volk Israël wordt hier getekend als het ware. De vlucht naar de woestijn die deze vrouw doet als die draak achter haar aankomt, dat is precies wat Israël deed toen ze uit Egypte moest vluchten. En een vrouw in baresnood, dat beeld kennen we uit het Oude Testament, uit de profeten. Jesaja profeteert daarover dat Israël is als een vrouw in baresnood. En ook Micha doet dat. Micha 4, vers 10, krimp ineen, vrouwen Sion, krimp ineen als een vrouw die baren moet. En iets verderop in Micha 5 komt er inderdaad een kind. Een kind dat met een herderstaf de volken zal hoeden. Precies het kind wat in Openbaring 12 geboren wordt. Inderdaad, deze draak komt achter Israël aan. Want Israël zou tot zegen zijn voor de volken. Voor de hele schepping. Vandaar dat deze vrouw bekleed is met de zon, de maan en de sterren. En als de duivel ergens tegen tekeer wil gaan, dan is het wel tegen Gods instrument om zegen in deze wereld te brengen. Ja, maar Israël was toch iets van het Oude Testament? De kerk is toch in het Nieuwe Testament in het centrum gekomen? Nou, wacht even. In het Nieuwe Testament zegt God niet nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nee, als dit kind komt, als Maria zwanger wordt van Jezus, wat zingt ze dan? God heeft gedacht aan zijn belofte voor Israël. God heeft gedacht aan zijn belofte voor Israël. Hij had Israël de Messias beloofd. En dat is wat Jezus komt doen. Hij is gekomen, zegt hij, voor de verloren schapen van Israël. Hij is de koning van de Joden. En als de Heilige Geest is uitgestort en de leerlingen erop uitgaan om over hem te vertellen, waar beginnen ze dan? Altijd in de synagoge. Altijd op een gebedsplaats waar Joodse gelovigen samenkomen. God zoekt zijn volk Israël. En daarom gaat de draak achter Israël aan. Immers, God heeft zich aan zijn volk verbonden. En dat blijft hij doen tot op de dag van vandaag. Dat is het mysterie van het antisemitisme. Geen volk zo vervolgd. Ik denk dat we dat vandaag de dag rustig mogen zeggen. Geen volk zo vervolgd in de geschiedenis als het Joodse volk, als het volk Israël. Dat vinden we in de Bijbel al, in het boek Esther. Waar Naaman het volk Israël, het Joodse volk, wil uitroeien. Maar dat is ook steeds weer herhaald in de geschiedenis. Een paar voorbeelden. Het Joodse volk kreeg de schuld van de pest. Omdat zij er niet ziek van werden door de reinheidswetten. Het Joodse volk werd vervolgd in Spanje en Portugal en is uiteindelijk ook verbannen, moesten daar weg. Het Joodse volk is met de vernietiging bedreigd in de Holocaust, in de Tweede Wereldoorlog. En tot op de dag van vandaag moet een Joodse jongen of een Joods meisje die bar mitzwa wil vieren, dat is een feest als je 12 jaar bent, een zoon of een dochter van de wet, dan moet hij of zij eerst nadenken over de beveiliging. Dat moet eerst geregeld worden voor dat feest. Voordat ze nadenken over wie ze uitnodigen en wat ze dan eigenlijk gaan doen op zo'n feest. En vandaag de dag zijn er nog steeds bewegingen die tot oogmerk hebben, die tot doel hebben de vernietiging van het volk Israël, of van de staat Israël. Dat gebeurt nog steeds. En iemand zei ooit, hij was zelf niet gelovig, het grootste godsbewijs voor mij voor het bestaan van de God van Israël is de eindeloze vervolging van het volk Israël. De duivel komt dus achter het Joodse volk aan. Begrijp me goed, dat is iets anders als dat je zegt, ik wil niks kwaads over Israël zeggen. Dat is ook iets anders als partij kiezen in het conflict wat op dit moment gebeurt, hè, in het land Israël en tussen de Palestijnen, tussen Israël en Gaza en Hamas. Het gaat er niet om dat we daar partij in kiezen. Het gaat er ook niet om dat we geen kritiek zouden mogen hebben op het land Israël. Want het land Israël, de staat Israël, is nog iets heel anders dan het volk Israël. Het leidt er ook niet toe dat je geen oog zou mogen hebben voor het leed wat de Palestijnen daar wordt aangedaan. Zeker niet. Ik wil alleen maar zeggen dat Satan tegen dit volk tekeer gaat. Ongeacht wat het doet en ongeacht of het wel of geen fouten maakt. Opnieuw worden we bemoedigd, want God laat zijn volk niet los. Ik zei het net al, het vlucht naar de woestijn, net zoals het uit Egypte gevlucht is naar de woestijn. En dat doet denken aan dat prachtige vers uit Exodus 19. Het wordt op adelaarsvleugels daarheen gedragen. En in Exodus 19 staat, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en, daar klinkt Openbaring 12 dus in door, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb. En hier bij mij heb gebracht. God laat zijn volk niet los. Achterna gezeten. Wie wordt er achterna gezeten? Nou, de christelijke kerk. Want we draaien de diamant nog een klein beetje. En dan zien we een derde beeld van deze vrouw. Ik zeg al, die vervangt die andere twee dus niet. Maar die brengt het als het ware tot de climax. Dat is het beeld van de vrouw als de kerk. Aan het einde van het hoofdstuk zie je dat als het ware al opengaan. Immers, de draak voert strijd met de rest van haar nageslacht, zegt Openbaring 12 vers 17. Met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Het gaat hier dus om christenen. Deze vrouw is ook beeld van de kerk. Zoals Johannes in de tweede brief van Johannes ook schrijft, en misschien is dat wel dezelfde auteur als de Johannes van Openbaringen, daarin zegt hij aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, schrijft Johannes daar, aan een groep christenen, aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. En ook in Openbaring zelf is trouwens de vrouw een beeld van de kerk. Denk maar naar aan de bruid die straks aan het einde van de Openbaring naar voren komt, en dat blijkt de christelijke kerk te zijn. En daarmee komt het dus als het ware steeds dichterbij. Niet alleen die gemeenten in Azië, ooit 2000 jaar geleden, die kennen die vervolging. Maar dit visioen trekt je er als het ware zelf ook in. Het is niet slechts voor toeschouwers, maar als hoorder word je erin getrokken. Immers, allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Allen? Ja. Er bestaat niet zoiets als een vervolgde kerk en een vrije kerk. De Bijbel kent dat onderscheid niet. Jezus zegt, als ze mij vervolgd hebben, zullen ze jullie ook vervolgen. En Paulus zegt, iedereen die in eenheid met Jezus Christus leeft, zal worden vervolgd. En ook hier dus, allen die bij het getuigenis van Jezus blijven, worden achterna gezeten. Alle christenen. Ik ben dus niet zo blij met dat onderscheid tussen de vervolgde kerk en de vrije kerk. Want het geeft ons zomaar het beeld dat het hier wel meevalt, dat de Satan hier niet zo tekeer gaat. Of misschien wel dat we hier eigenlijk niet zo moeten mopperen, maar dat christenen ergens anders het pas echt moeilijk hebben. Satan gaat net zo goed hier tekeer. Het maakt er niet uit hoe. Het kwaad is veelkoppig. Het kan door vervolging, maar het kan net zo goed door welvaart. Het kan door een prachtige vrede, maar het kan net zo goed door verdeeldheid. Het maakt hem niet uit, als het maar kapot gaat. En voel je het dan niet trekken? Ook aan jou. De onverschilligheid misschien die de wereld je voortdurend influistert. Ach, wat maakt het allemaal uit. Doe niet zo moeilijk. Geniet. Voel je het niet aan je trekken? De haat tegen de mensen die jou niet zinnen. Voel je het niet aan je trekken? De kritische houding die je voortdurend laat mopperen op dat wat er niet goed gaat. Ook in de kerk. En juist als we als kerk bezig zijn met dingen veranderen, met nadenken over de toekomst. Nou, juist dan zal de Satan loeren op zijn kans. Want juist dan gaan we gesprekken voeren en zullen er mensen zijn die misschien net anders denken of net een andere richting willen inslaan. De Satan zal het willen gebruiken. Denk niet dat wij geen vervolgde kerk zijn. Ook hier gaat hij tekeer. En zeker, hoe meer je bij dat getuigenis van Jezus blijft, hoe meer je dat zult merken. Hoe meer je in de wind gaat staan, hoe meer je ontdekt hoe hard het eigenlijk waait. Jullie weten misschien dat ik zelf regelmatig op een zomerkamp meega. Een kamp waarin we ook kinderen vertellen over wie God is en met ze zingen. En nou, hen ook iets van Christus bij willen brengen. En altijd, na 2 of na 3, of soms is het na 4 dagen, maar altijd komt er een moment van storm, van weerstand. Dan ontstaat er ruzie, dan ontstaan er jongeren die daartegen in opstand beginnen te komen. Altijd zijn er momenten waarop we merken, hé, nu ontstaat er iets van geestelijke strijd. Altijd. Maar opnieuw, we worden hier niet bang gemaakt, maar we worden bemoedigd. Inderdaad, het kwaad gaat tekeer. Inderdaad, het trekt ook aan jou, het trekt ook aan mij. Maar de draak is overwonnen. Dit is een bekend verhaal voor de hoorders. Die kennen verhalen over een draak en over een vrouw die een kind gaat krijgen. En dat kind die draak gaat verslaan. Die mythes, die legendes, die gingen rond in de Egyptische cultuur, in de Griekse cultuur en ook ver daarbuiten. Dit verhaal was bekend. En er gebeurde altijd hetzelfde. Na een tijdje was dat kind groot en sterk genoeg en versloeg die draak. Soms met heel veel strijd, maar uiteindelijk werd de draak toch weer verslagen. Want is dat niet altijd het lot van een draak? Die komt uiteindelijk ten val. Het bijzondere is dat het verhaal in Openbaring net iets anders gaat. Dit kind vecht niet met een sterk zwaard. Dit kind doodt die draak niet bloederig. Maar dit kind zegeviert simpelweg, ja, hoe eigenlijk? Hij wordt opgenomen naar de hemel. Iets verderop zien we daar, met iets meer detail in Openbaring 12 vers, even kijken hoor. 11, zij hebben hem, en daar staat het, dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Dus hoe is die draak overwonnen? Nou, niet door een soort bloedige strijd, maar doordat het lam zich heeft laten verslaan. Zo heeft Jezus Christus gezegevierd. Hij heeft deze draak overwonnen door zichzelf te laten doden. En dat is geweldig nieuws. De strijd die je ervaart, de strijd die wij allemaal ervaren, die is eigenlijk al gestreden. In een klein beeld van het evangelie zet Openbaring dat dus als het ware neer. Het kind dat wordt opgetild en bij God wordt neergezet. En dus helemaal niet meer door de duivel kan worden aangevallen. De duivel is immers uit de hemel gegooid. Hij kan er niet meer bij. De overwinning is bereikt. Dat is een geweldige bemoediging, broers en zussen. Sla niet terug met geweld. Laat de haat niet winnen. Overwin het kwade door het goede. Dat is wat Jezus Christus ons heeft voorgedaan. En dat is ook de kracht die hij jou en mij wil geven. En nee, dat is geen zoetsappig evangelie. Zo van keer je andere wang maar toe. Dat is keihard werken. Dat vraagt alles van je. Dat vraagt misschien zelfs wel je leven van je. Maar je kunt dat doen in navolging van hem die heeft gezegevierd. In de wetenschap dat niks je meer afgepakt kan worden. Want jouw schat is in de hemel. Je status is in de hemel. Je rijkdom is in de hemel. Je vreugde is daar veilig opgeborgen. Het kan je niet meer afgepakt worden. Laten we samen bidden. We prijzen u, Heere Jezus, u heeft de duivel overwonnen. We danken u dat u zo machtig bent dat u niet eens hoefde te vechten, maar uzelf kon laten verslaan en hem zo kon doden, van zijn macht beroven. We danken u, Heer, dat we dat mogen weten en we willen u vragen of u ons daar ook steeds weer bij wilt bepalen. Dat de strijd is gestreden, dat uw overwinning behaald is. Help ons om u na te volgen, Heer. Help ons om andere mensen heen te staan die net zo goed worden getrokken door het kwaad. Of ze nu wel of niet gelovig zijn. Wij bidden voor uw volk Israël, voor het Joodse volk. En we vragen om uw bescherming, Vader. Geef dat uw volk ziet dat het kind waar zij op wacht geboren is. En dat het de overwinning heeft behaald. Geef dat uw volk zich naar u toekeert, Heer. Vader, we vragen u of u naar ons wilt luisteren. En als de Satan ons tegenhoudt om naar u toe te gaan, als die aan ons trekt, als die ons voortdurend aanklaagt, Heer, komt u dan naar ons toe. Open ons hart voor uw evangelie en laat het naar binnen komen. We vragen het in Jezus' naam. Amen.